andere gast in ons midden. We zijn een tijd geleden begonnen met een serie uit Hebrea. En jullie vallen daar een beetje middenin. Het is een tijdje geleden dat ik hier heb gestaan. Maar we willen verder gaan met die serie. Voor de mensen onder ons die verlangen naar een tekstverklarende preek. Sorry. Maar we zijn door in de thema's heen aan het gaan. En stap voor stap er doorheen. En we willen de tekst lezen uit Hebreeën hoofdstuk 6. Die mogen jullie opslaan. En we beginnen met lezen naar het begin in hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 13, hoofdstuk 5 vanaf vers 13 van Hebreeën. Vers 13 staat: ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid of tot de volwassenheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God en van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen als God het toestaat. Tot zover wat ik wilde lezen uit het woord van God. En we gaan zo meteen nog andere teksten lezen. Maar hier gaan we het over hebben, opnieuw. En we zijn al druk begonnen. Er staan hier fundamenten geschreven en dat wordt de melk genoemd. Het fundament van de leer van Christus. En terwijl we ermee bezig zijn, komen we best wel onderwerpen tegen waar velen van ons niet over nagedacht hebben. Heel vaak als we denken aan vast voedsel, dat wordt wel eens gebruikt, ook in de gemeente bij ons, wordt gedacht dat het vaste voedsel is moeilijke materie. Maar hier zo staan fundamenten die niet allemaal moeilijk zijn, sommige wel. Maar melk is waar het gewoon mee begint. Dat is wat Paulus daar bedoelt te zeggen. Je begint als baby en je hebt een aantal onderwerpen in ieder geval nodig. En daar zijn we over aan het nadenken. Dat fundament ligt bij ons. En dat we dat ook kunnen uitleggen. Dat is het verlangen, maar daar kom ik zo op. En er staan hier fundamenten. In hoofdstuk 6 begint het in vers 1... Het fundament te leggen van bekering van dode werken. En daar hebben we over nagedacht. Van geloof in God. Van de leer van de dopen. Dat is dus meervoud, dus meerdere dopen. Van handoplegging, en daar gaan we het vandaag over hebben. Van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. En in de voorbereiding, toen was ik over nadenken over die handoplegging. En toen dacht ik volgens mij, als ik een papiertje zou uitdelen aan het begin van deze preek, voordat ik dat had genoemd. En gezegd, schrijf eens de fundamenten op van het christelijk geloof. Denk ik, verwacht ik, dat bijna niemand, misschien zelfs niemand, dit fundament had opgeschreven, de handoplegging. En toch, zegt het woord van God, is het een fundament. En ik heb een rondgevraagd aan een aantal leiders of voorgangers. En ik ga hierover spreken, heb je tips voor me? En ik hoorde meerdere keren dat zelfs leiders van gemeentes of voorgangers niet over dit onderwerp hadden nagedacht. En dan zei van, maar de Bijbel zegt dat het fundament is. Misschien is het een goed moment om dat eens te doen. Nou, wij gaan het wel doen. Dit keer. De handoplegging. Nou, wat is nou mijn doel hiermee? Nou, één natuurlijk dat het fundament bij ieder van ons ligt. Dat is duidelijk. Maar het tweede doel is, mijn verlangen is dat ieder van ons de komende jaren één of meerdere mensen tot de Heer Jezus leidt. Dat is mijn verlangen. En dat hoor ik heel vaak terug in de gebeden. Ik kan wel zeggen, dat is ons verlangen. Dat we mensen zien die tot geloof gaan komen. Alleen dan kom je bij een punt, wat zeg je dan? Stel, er zit iemand in jouw woonkamer, of je bent op de fiets met iemand, of ik hoorde pas in iemands jacuzzi. En je bent in gesprek met iemand en die zegt, ja, maar ik wil Jezus leren kennen. Ik wil een christen worden. Hoe doe ik dat? Wat doe ik dan? Nou, daar is het een beetje voor bedoeld. Dat is mijn verlangen, dat we dat weten. Dat we iets van een antwoord hebben. Ik bedoel, het is niet perfect. Er is vaak heel veel angst bij ons dat we het fouten zeggen. Maar daar gaat het niet om, maar dat je iets een idee hebt van, oh ja, wat heeft iemand nou nodig om tot Jezus te komen en gelijk dat er fundament gelegd wordt. Nou, het begint natuurlijk bij het evangelie. Dat is helder. Bij de kruisdood, de opstanding van de Heer Jezus, wie hij is, daar begint het. Als mensen niet weten wie Jezus is, dan is die hele vraag nutteloos. Dus we beginnen altijd met het evangelie. Maar dan zegt iemand geweldig, Christus is voor mij gestorven. En daardoor kan ik eeuwig leven hebben, maar hoe dan? Nou, die vraag die hier ook staat, wat moet ik doen om behouden te worden, die vinden we ook terug in Handelingen 16, Handelingen 2, wat mensen die stellen, dat is het geweldigste. Ik hoop zo dat op mijn werk, dat er een keer mannen of vrouwen zijn en die zeggen, Wijnand, maar wat moet ik nou doen om behouden te worden? En je denkt van, nou, dat is mooi, dan kun je gelijk fundament leggen. Nou, het eerste is bekering. En dit is zo fundamenteel, maar die wordt heel vaak overgeslagen. Bekering, dat mensen gaan breken met de troep uit hun leven. En alsjeblieft, als je iemand tot de Heer Jezus leidt, besteed hier echt tijd aan. Ga het gesprek aan. Bid dat God zonde zal openbaren, zodat iemand zich kan reinigen of laten reinigen. Dat iemand de troep uit zijn leven gelijk weg kan halen. En toen ik tot geloof kwam, is dit, nou ja, mondjesmaat gebeurd. En daardoor heb ik jaren geworsteld met allerlei dingen die op dag 1 opgelost hadden kunnen worden. En dus doe dat. Dus laat, ga met, hier, stel dat, ik ga dit keer geen naam verzinnen, maar stel dat iemand op jouw bank zit, of in je jacuzzi of wat dan ook, en hij zegt, ik wil Jezus leren kennen, geweldig. En dan zeg je, nou, laten we beginnen. Laten we zonde gaan beleiden aan God, want er is een probleem. Er is scheiding tussen jou en God en dat zijn jouw zonden. En laten we die puin weg gaan ruimen. En dan ga je één voor één gewoon de zonde door. Niet alleen abstract, Heer, ik heb gezondigd. Dat klopt, hij heeft gezondigd of zij heeft gezondigd. Maar stap voor stap gewoon, oké, laten we die zonde dan beleiden. Heere God, ik ben arrogant geweest. Heere God, ik ben verslaafd aan dit. Heere God, ik heb dit gedaan. Vergeef mij, was mij schoon. En laat ze ook een keus maken om niet alleen te zeggen, het is verkeerd, maar ook af te leggen, te zeggen, ik wil dit niet meer. Of misschien, ik wil dit wel, maar ik wil er vanaf dat ik dit wil. Dat je ze eerlijk laat worden voor God. En dit is echt zo fundamenteel, omdat geloof in de Heer Jezus veel waarde krijgt op het moment dat je ziet dat je veel vergeven wordt. En omdat God wil dat al die troep opgeruimd wordt. Nou, bekering. Beleid je zonde, beleid je vertrouwen op jezelf, enzovoort. Tweede, geloof. Leer ze om te zien op de Heer Jezus en dan ook die stap te zetten om hem te gaan danken. Want geloof heeft alles te maken met dankbaarheid. Als je gelooft in de Heer Jezus, kun je hem danken voor zijn offer. Als iemand zegt, ja, maar ik kan hem niet danken, want is het wel voor mij? Dan weet je, oh wacht even, geloof is hier een probleem. En dan kun je daar verder op ingaan. Maar vraag vergeving, dank God voor de vergeving in Jezus Christus. En hier komt, dat hebben we toen gehad, heel uitgebreid besproken. Maar dit is ook bouwen op het woord van God. Dus het kan best zijn dat iemand vragen heeft of moeite heeft. En dat je de Bijbel sowieso, dat had al gemoeten misschien, maar dat je de Bijbel gaat openen en laat zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat ze zien dat het niet uit jou komt, maar dat het woord van God is. Nou, dan heb ik een streep gezet. En de reden is niet een streep erdoorheen. Maar als iemand zich bekeert en gelooft, en hij zou ter plekke sterven, of een paar minuten daarna sterven, geloven we dat hij behouden is, dat hij bij de Heer is. Dus in dat opzicht zijn ze behouden. Maar tegelijkertijd is het fundament te leggen nog niet klaar. En ter plekke, niet een maand later, een jaar later, 10 jaar later, een week later, maar ter plekke zou het een goed moment zijn, en dit zou ik echt weer met klem willen leggen, om verder te gaan en de rest van de fundamenten ook te leggen en gelijk het gesprek te openen. Nou, mooi, je hebt je knie gebogen voor de Heer Jezus. Je hebt je zonde beleden, geweldig. Laten we dan nu je gaan dopen in water. En waarmee je symboliseert dat je het oude leven begraaft en dat je het nieuwe leven aandoet. En laten we dat nu doen. En dat is super spannend voor heel veel, maar dat is wel wat we in de Bijbel zien. Je ziet nergens dat ze het uitstellen. Dat ze zeggen, nou, over een maand hebben we een dooddienst, laten we het dan doen. Dat zie je niet in de schrift. Nou, ik zou willen voorstellen om zo dicht mogelijk bij de schrift te willen blijven. Dus laten we dit ter plekke doen. Nou, dan moet je wel wat weten, dus je moet weten wat het betekent. Je moet het kunnen uitleggen. En misschien krijg je wel vragen. Stel dat dit gebeurt terwijl er een gegem of iemand uit de geïnformeerde gemeente op je bank zit, dan zal het eerste antwoord zijn, nou dat dacht ik niet. Oké, dat kan. En dan kun je het gesprek aangaan. Dat betekent niet dat je gefaald hebt, maar dit is een gespreksonderwerp, want je wil die fundamenten gaan leggen. Nou, en dan komt, en daar hebben we de laatste keer over gehad, die doop in de geest, wat voor veel mensen een spannend onderwerp is, maar dat de geest wil je bekrachtigen. En hier komt gelijk handoplegging om de hoek, want je ziet in de Bijbel dat als mensen gedoopt worden, dat ze ook de handen opleggen en bidden voor de geest, voor de vervulling met de geest, doop in de geest, of nou, allerlei termen ervoor. Maar ze bidden met handoplegging. Voor de kracht. En hoe geweldig, moet je je voorstellen. Je komt tot geloof in de Heer Jezus. Je begint met puinruimen, oftewel bekering. Je ziet dat de Heer Jezus voor je gestorven is en iemand vertelt daarover en je van de ene heerlijkheid kom je in de ander. Vergeving, nieuw leven, vrijheid, kracht enzovoort. En dan gaat hij ook dopen. Oh, dan gaat hij ook dopen. En je, daarmee begraaf je het oude leven. Je bedenkt je opeens, wow, maar ik ben dus echt een nieuw persoon geworden. Dat is zichtbaar geworden hierin. God is betrokken bij mijn leven. Iemand legt je de handen op en je wordt vervuld met de geest. En je barst van vreugde. Dit zou toch een geweldig begin zijn. Het is een beetje, ik moest denken aan toen Michael geboren werd. De bevalling, nou, heftig, ja, puinruimen is een beetje een negatief woord, maar het is best een heftig iets. En dan is de baby er. Maar dan, stel Michael komt er net uit, of een andere baby komt er net uit. Dan is het niet, nou, hij is geboren, laat hem lekker zitten, jongen. En we gaan verder een bakje koffie drinken. Nee, helemaal niet. Je gaat verder. Die navelstreng moet doorgeknipt worden. De baby wordt bij zijn moeder gelegd als dat kan. En anders bij de vader. De baby wordt gewogen. Is alles goed? Er worden allerlei checks gedaan. Waarom? Je wilt niet alleen dat die baby geboren wordt. Maar je wilt dat hij gezond is. Nou, de doop en de vervulling met de geest enzovoort heeft te maken met gezondheid. Dus je gaat niet hemel of hel op basis van doop. Maar het gaat om het leven hier en nu. Wil je dat iemand gelijk gezond wandelt? Nou, dat is een lange inleiding, maar het is wel belangrijk. En hier komt dus handoplegging bij kijken. Nou, terwijl ik zeg handoplegging, kan het zomaar zijn dat iemand dat spannend vindt. En ik zelf, toen ik tot geloof kwam, kwamen we gelijk in de, nou, je kan wel zeggen, hypercharismatische wereld terecht. Ik ben zelf charismatisch, dat betekent ik geloof in alle gaven van de geest, ik geloof en zie het belang van de werking van de geest enzovoort. Maar wij kwamen in kringen terecht waarin handoplegging normaal was, maar op de meest bizarre dingen die er gebeurden. Nou, dat is niet wat we willen. Wij willen de Bijbel volgen. Wij zijn niet op zoek naar bepaalde geestelijke heftige ervaringen, maar we willen wat de Bijbel ons wil geven. Tegelijkertijd, als je, misschien dat hier mensen zijn die het spannend vinden, die dit onderwerp, die de kriebels krijgen van dit onderwerp, dat kan. Maar dan wil ik je gewoon eens even vragen. God zegt dat het een fundament is. Waarom krijg je daar kriebels van en is dat terecht? Stel dat je dit spannend vindt, een spannend onderwerp, waarom dan? Om daar eens over na te denken. En ik kan nu allerlei uiteenzettingen gaan doen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik wil er best over doorspreken, maar je hoeft niet bang te zijn. Als God zegt dat het een fundament is, is het iets goeds. Hetzelfde met de doop, hetzelfde met de doop in de geest. Als Gods woord zegt, het is goed, moeten wij het ook gaan zien als goed. En dat kan een weg zijn, maar dat is wel waar we naartoe willen. Dus laat alsjeblieft angst, vanwege wat er allemaal in de grote boten buitenwereld gebeurt, laten we vanwege angst niet roven wat God ons wil geven. Nou, dat is laatste ter inleiding en dan gaan we naar de waarom vraag toe. Waarom gaan we het doen enzovoorts. Is dan al veel in praktijk brengen. Vanochtend, toen we gingen, we gaan altijd bidden met een paar broeders, voor de broeders die erbij willen zijn, van harte welkom. Maar we gaan altijd bidden met de spreker. En als we bidden voor de spreker, leggen we eigenlijk altijd de handen op, terwijl we bidden om bekrachtiging van de geest. En dat doen we al jaren, en daar is niks spannends aan, maar dat doen we al bij de doop. Bij elk doopdienst leggen we mensen de handen op en bidden we voor de vervulling met de geest. Ook daar doen we het. Bij ziekenzalving, als we ziekenzalving doen bij mensen in de gemeente, leggen we ook de handen op en bidden we voor genezing. Als we oudsten aanstellen, gebeurt dat met handoplegging. Als we diakenen gaan aanstellen, gaat het gebeuren met handoplegging. Enzovoort. Dat is niet eng, maar we doen het al. Alleen heel veel mensen weten het niet of weten niet wat er gebeurt. Dus vandaar de preek ook, om daar eens over na te denken. Nou, waarom? Waarom handoplegging? En het eerlijke antwoord, ik kan niet in Gods gedachten kijken, de Bijbel zegt er niet heel veel over. Maar God werkt op een of andere manier graag door zichtbare dingen heen. Als je de Bijbel leest, dan zie je het overal. En ik heb vorige keer genoemd bij de doop, bij de waterdoop, heb ik Mozes als voorbeeld genoemd. Als ze door het water heen gaan, moet hij zijn staf omhoog houden en dan gaat het waaien. Waarom? Die staf is niet magisch, waarom? Als ze bij Mara komen en het water is bitter, dan laat God hem een stok zien, hij gooit een stok in het water en het water wordt gezond. Waarom? Maar zo gaat het verder ook in het Nieuwe Testament. Hand opheffen zie je in het Nieuwe Testament terug. De doop, avondmaal, hoofdbedekking, nog heel veel andere dingen. Je ziet gewoon allerlei tekenen, allerlei uiterlijke dingen die iets geestelijks uitbeelden waar God doorheen werkt. Nou, waarom dan de handoplegging? En ik denk dat de eerste is dat het heel erg laat zien dat we echt met verwachting en geloof bidden voor iets, voor hier en nu. Als er gebeden wordt voor de spreker van tevoren, is het niet: Heere, zou u eventueel spoedig een keer een werk willen doen, iets, en dan een beetje vaag laten. Nee, het is heel concreet. Heere, wat er nu nodig is, op dit moment, is dat deze man bekrachtigd wordt en geïnspireerd wordt om uw woord te delen. En dat kan hij zelf niet, daarom bidden we nu voor hem. En met verwachting dat u ook gaat werken, dat u hem gaat gebruiken. En dus het is echt een verwachting vol gebed. Als je bidt voor iemand met handoplegging, laat je daarmee zien: ik wil dit echt voor jou en ik wil het nu. En laten we met die vrijmoedigheid bidden. Dat is wat je doet. Ten tweede, wat het laat zien, en is prachtig vind ik, is dat God verlangt om door de gemeente, oftewel door de personen, de broeders en zusters, heen te werken. God heeft een groot verlangen om ook door jou heen te werken. Hetzelfde met dopen. We hebben soms het beeld, dopen, dat mogen alleen oudsten doen. Maar als jij iemand tot de Heer Jezus leidt, doop die persoon dan. Dat mag je doen. Als jij Christus kent, gewassen bent met dat kostbare bloed, je bent gedoopt, dan ben je ook in staat om iemand anders te dopen. Dat hoeft niet per se oudsten te doen, maar alle. En God wil door alle heen werken. En, ja, dat is prachtig. En als laatste beeld onze eenheid uit. Als je bidt met handoplegging, je wordt één, als het ware, of je zichtbaar. Het wordt zichtbaar één. We staan achter je. We zijn met je. In deze strijd, of in deze moeite, of in... Dit is wat we willen, samen. En ik denk dat we nu in een tijd leven dat de wereld naar de kerk kijkt en die zien alleen maar verschillende kerkgebouwen. En de conclusie die ze maken, en soms ook die christenen maken, is dat we dus verdeeld zijn. Nou, dat is echt onzin. We zijn niet verdeeld. Er is maar één gemeente. Dat kun je niet verdelen. Weet je, soms bidden we voor de vervolgde kerk. En ik snap waarom. Alleen het is niet alsof dat een andere kerk is. Oké, we hebben een kerk, de niet vervolgde westerse kerk. En je hebt de vervolgde kerk. Nee, het is één kerk. Er is één gemeente. Één lichaam. En er is dus geen verdeeldheid op dat vlak. We zijn één lichaam. En ik heb gesprekken gehad op mijn werk met atheïsten en moslims, waarvan hun argument was: de kerk is niet één. Dus is Christus niet, nou, is het niet waar? En uiteindelijk heb ik ze laten zien dat de kerk wel één is. En toen heb ik gezegd: maar je zei net dat jouw argument was, dus is Christus niet de Messias. En wie jij zegt, die kerk is wel één. Durf je nu ook de conclusie te nemen dat Christus dan wel de kerk is? Maar we moeten veranderen van denken. Er is echt maar één kerk. Er zijn hier gasten in ons midden. Nou, ik weet niet of ze de Heer Jezus kennen, maar stel dat ze de Heer Jezus kennen, zijn we één. Ik heb je nog nooit ontmoet, maar we zijn één. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus het drukt een eenheid uit. Het is een gebedshouding van verlangen, van verwachting. God werkt door mensen heen en het laat onze eenheid zien. Nou, wanneer zien we dan in de Bijbel dat mensen hand opleggen? En we zien het al in het Oude Testament. Het is heel mooi als je dat ziet. Het Oude Testament in dat opzicht is niet... ondanks dat we in een nieuw verbond zijn, zie je heel veel dingen van het Nieuwe Testament al terug in het Oude Testament enzovoort. Hier zien we Nummerie. En laten we het lezen. Toen zei de Heere tegen Mozes, en Mozes was de leider van het volk, neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem, dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En wat hier gebeurt, Mozes heeft de horen gekregen dat hij gaat sterven en er moet een plaatsvervanger komen voor hem, een nieuwe leider. Nou, in Jozua die zie je al ten tonele komen op allerlei momenten. En dat wordt de nieuwe leider en God zegt, leg je handen op hem, publiekelijk, zodat zichtbaar is. Dit is de nieuwe leider. En zo krijgt hij gezag, hij wordt bevestigd in zijn leiderschap, in zijn gezag. Nou, dat zien we ook terug in de Bijbel op verschillende fronten, dat mensen een bepaald stuk gezag krijgen. En ik wil hier heel helder zeggen, het zijn verschillende bedieningen. Dus we hebben het hier over diakenen bijvoorbeeld, in Handelingen 6. Zij krijgen een stuk gezag, niet over de hele gemeente, het zijn geen oudsten. Maar er worden mannen aangesteld, en laten we het lezen, Handelingen 6, vers 3 en vers 6. Waar ze aangesteld worden. Zie daarom uit, zeggen de apostelen, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Nou, dan worden ze gekozen, en dan staat er, ze leiden hen voor de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. Dus hier zien we handoplegging, en wat was hier aan de hand? In de context, onrust gekomen, je had de apostelen, die leidden de gemeente, maar die dienden ook op allerlei vlakken. Waaronder die zorgden dat financieel voor iedereen gezorgd werd. Nou, dat ging op een bepaald moment fout, omdat er Grieks sprekenden waren die geen Hebreeuws konden. Nou, dan heb je in een Hebreeuwse gemeente best een uitdaging. En zij werden gewoon over het hoofd gezien. Niet bewust, denk ik, het staat er niet bij, maar het zou zomaar vanwege de taal en de cultuur kunnen zijn. Maar in ieder geval, de weduwe daar, die afhankelijk waren van giften, kregen niet genoeg eten. En er komt een klacht uit. En de apostelen die zeggen, ja, wij moeten bezig met gebed en de bediening van het woord. Laten we andere mannen aanstellen die dit praktische ding op zich nemen. Er worden 7 mannen uitgekozen. Maar om ze voor die plek publiekelijk te bevestigen, staat er dat ze hun de handen opleggen en voor hen beden. Je ziet opnieuw, het is een gebedshouding dus. En ze legden de hand op en daarmee is voor iedereen duidelijk. Zij krijgen het gezag voor die specifieke taak. Dus bij het aanstellen. Nou, als wij diakenen gaan aanstellen op den duur, zal dit ook gaan gebeuren. We zullen de handen opleggen voor ze binnen. En daarmee is duidelijk, zij krijgen een stuk gezag in dat gebied, in het praktische gebied. Nou, we zien het ook bij zendelingen. Als Paulus en Barnabas uitgezonden worden, Handelingen 13, vers 2 en 3, dan staat er dit. En terwijl zij de Heere dienden, dat waren de leiders van Antiochië, terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten zij, baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. En dan komen de zendingsreizen van Paulus. Nou, Paulus droeg veel gezag, dat weten we. En Barnabas ook. Ze deelden het evangelie in gebieden waar het nog niet gedeeld was. Ze worden gediscipeld, die mensen. En dan komen ze samen als nieuwe gemeentes. Maar uiteindelijk moeten er ook oudsten aangesteld worden. En Paulus en zijn team doet dat. En Barnabas en anderen. Maar daarvoor hebben ze gezag nodig. En dat gezag werd bevestigd door handoplegging. Omdat ze in een bepaald onderdeel gezag kregen. Nou, hetzelfde zie je bij oudsten, alleen je ziet dat niet direct. Er staat nergens dat ze de oudste, de nieuwe potentiële oudste riepen handen opleggen en dat het gebeurde. Maar je ziet wel dat in 1 Timotheus 5, dat in een stuk waar het gaat over oudsten corrigeren, oudsten hun plek geven, oudsten eerbied geven enzovoorts, dat daar een vers staat, en Timotheus, leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan de zonde van anderen. In de context van correctie van oudsten, 2 of 3 getuigen enzovoort. Leg niemand over of snel of haastig de handen op. En we zien ook dat Timotheus en ook Titus, die waren geroepen om ook de handen op te, of om uitgaan te stellen. En dat deze dus ook met hand opleggen. En dat is ook logisch vanuit de hele schrift wat je ziet. Omdat ze gezag krijgen. Nou, dat is ook de reden dat wij dat hier ook hebben gedaan toen Barco en ik aangesteld werden of bevestigd werden. Gebeurde dat ook met handoplegging. De Johan Baan heeft ons de handen opgelegd en voor ons gebeden. Dus waarom of wanneer handoplegging in de gemeente? Wanneer? Bij het bevestigen van gezag. Nou, het gebeurt alleen door gezagsdragers. Dat zien we ook, maar dat is weer een ander onderwerp. Maar we zien het zo in de gemeente. En dat willen we dus ook in praktijk brengen. We willen een Bijbelse gemeente zijn, toch? Als je een Bijbelse gemeente wil zijn, dan betekent niet alleen dat je een theologische gemeente bent, die alle leerstellingen goed heeft, maar je leeft ze ook uit. Dus dit gaan we gewoon doen. Met elkaar. Nou, een tweede reden waar de handoplegging in de Bijbel voorkomt, is voor bekrachtiging. Ook weer, als je Jozua weer pakt, hij zou leider worden van het volk. Maar dan staat er ook dit over Jozua. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem en zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. Zie je dat hij een geest van wijsheid had. En als leider heb je heel veel wijsheid nodig. Je zag dat bij de diakenen staan. Je ziet het bij de koningen staan. Je hebt wijsheid nodig. En terwijl Mozes de handen op hem legde en voor hem bad, kreeg hij een geest van wijsheid. Werd hij vol van een geest van wijsheid. Dus er komt een bekrachtiging, een daadwerkelijke bekrachtiging. Nou, dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Ik heb er één gekozen. Handelingen 19, omdat dat zo'n mooi vers is waar heel veel samenvalt. Maar je hebt ook in Handelingen 8, in Samaria, of Samaria, en Handelingen 9, waar Ananias, een zekere discipel, geen leider, geen apostel, maar gewoon een discipel, Paulus de handen oplegt voor genezing en dat hij vervuld zou worden met de geest. Nou, hier zien we dat ook. Paulus in Efeze, en dan staat er in Handelingen 19 vanaf vers 4, maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen, of eigenlijk in het Grieks staat hij gewoon in talen, en profeteerden. Dus de geest kwam op hem, maar wanneer? Nadat Paulus hun de handen opgelegd had en daarvoor bad. Wanneer? Bij de doop. Dat is de reden waarom we dit bij de doop doen. Dus dit brengen we ook in praktijk. En dit mag jij ook in praktijk brengen op het moment dat je mensen doopt. Dus je legt de handen op, de Heilige Geest kwam op hen en gaven beginnen te functioneren. Nou, die gaven, dat zie je ook gebeuren. Bij Timotheus, in 1 Timotheus 4, vers 14 en 2 Timotheus 1, vers 6, staat tegen dat Paulus spreekt tegen Timotheus. Timotheus, veronachtzaam de genadegave, niet die in u is, en die u gegeven is door de profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. 2 Timotheus 1, ook weer tegen Timotheus. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, wat gebeurde hier? Timotheus, dat zien we in Handelingen, wordt toegevoegd aan het team van Paulus. Paulus is heeft een soort zendingsteam om hem heen. En zij gaan overal heen, evangelie delen, discipelen maken, gemeenten starten. En daar stellen ze ook uitstaan. Nou, Timotheus wordt toegevoegd, maar niet zonder dat de ouderlingen van die gemeente, van die plaatselijke gemeente, en Paulus hem de handen opleggen. En daardoor krijgt hij genadegave, een gave van de geest. En in de context hoogstwaarschijnlijk is het onderwijs, want daar heeft Paulus het over. Hij heeft het over onderwijs. Dus hij heeft gaven van onderwijs en bekwaamheid gekregen van onderwijs, omdat hij een taak moet vervullen. Dus hij heeft een specifieke taak en ze bidden dat hij daar ook de gaven voor krijgt die daarvoor nodig zijn. Nou, ook dat willen we in de gemeente doen. Als we nieuwe oudsten aanstellen, gaan we hiervoor bidden. Als we diaken gaan aanstellen, gaan we bidden voor bepaalde gaven. Nou ja, enzovoort. Dus dit is heel bijbels wanneer we dat doen. En het is ook goed. Het is bijzonder, ik vind het echt bijzonder dat God op die manier werkt. Want hij kan het op duizend manieren doen. Het is niet dat hij gebonden is aan een... Oh, er is niemand die de handen op wil leggen, nu gaat het niet gebeuren. Nee, God geeft heel veel zonder. Maar hij wil dit op deze manier ook in de gemeente brengen. Dat dit standaard wordt, normaal wordt. Nou, het zijn wel hier zo gezagsdragers die hiervoor bidden. Dus daar zou je nog een conclusie aan kunnen verbinden dat, dat we niet rond moeten gaan. Iedereen bij iedereen. Dus dat zou ik ook niet doen. Dus binnen de veiligheid van de gemeente, binnen de veiligheid van gezag, is dit mooi. Nou, dit willen we dus ook gaan in praktijk brengen. Nou, dan hebben we er nog één. Genezing. En hier zie je meerdere teksten. Je ziet dat Jezus het doet soms. Hij bidt voor genezing of spreekt genezing uit. Of zegt dat mensen gezond gaan worden. Op verschillende manieren. Een van de manieren is dat hij de handen oplegt. Op een bepaald moment is hij een hele dag bezig met genezing. En legt hij, dan staat er, hij legt iedereen de handen op. Nou, de apostelen deden het ook. Maar ook hier zo zien we Paulus. Ik heb er gewoon één gepakt. Handelingen 28 vers 8. Het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe. En nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Dus, en dit is ook de reden waarom we het bij ziekenzalving doen. Leggen we ook de handen op, bidden we ook voor genezing. Maar ook stel dat je met z'n tweeën aan het wandelen bent. En iemand zegt, ja... Ik heb echt bepaalde ziektes of bepaalde klachten. Dan kan je prima met elkaar bidden en die persoon de hand opleggen. Zeg, hey, mag ik voor je bidden? En je legt hem de handen op en je bidt voor hem. Die vrijmoedigheid mogen we nemen zonder dat zweverig wordt in gehoorzaamheid aan het woord. Opnieuw, het is niet de enige manier, maar het is een manier die God heeft gegeven tot opbouw van het geheel. We zien ook in Marcus 16, laatste vers, daarover. En hem die geloofd zullen hebben, dat gaat over dus over de gelovigen, zullen deze tekenen volgen. Er staat niet, zij zullen deze tekenen volgen, dus we hoeven niet rond te rennen om allerlei tekenen te gaan binnenhalen of iets in die richting. Maar als je gelooft, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen of in talen zullen zij spreken, slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. En dan deze, op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Nou, opnieuw, het is Bijbels. En daar kun je heel veel vragen over hebben. Over genezing hebben we heel vaak heel veel vragen. Nou, ik heb ook heel veel vragen erover. Ik weet niet alle antwoorden. Maar ik weet wel, God zegt wel, dat handoplegging een manier is waarom wat hij wil gebruiken. Laten we dit gewoon vrijmoedig toepassen. Dat is wat mijn hart verlangt hierin. Dus dat wil ik delen voor ons. Nou, als laatste, een vierde reden waarom handoplegging plaatsvindt, lezen we in Marcus 10, om te zegenen. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij hun het zeer kwalijk en zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder ze niet. Want voor zulke is het koninkrijk van God. Nou, voor alle kinderen hier zo. Voor jullie is het koninkrijk van God. Jezus die verwelkomt jullie. Die verlangt ernaar om jullie te zegenen. Dus je kan zo komen naar de Heer Jezus. Zonder schroom. Je hoeft niet allerlei moeilijke dingen te weten. Geen test te doen. Maar je mag gewoon komen naar de Heer Jezus. Ja, toch? Oh man. Maar gewoon alles vragen aan en bespreken met hem. Geweldig. Maar goed. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen. Prachtig, ik zou willen dat ik een van die kinderen was. Maar ik moet nog even wachten totdat hij terugkomt. Maar hij omarmde hen, en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. En dit zien we in de Bijbel heel veel, zegenen door handoplegging. Nou vaders, het is mooi als je je kinderen, je wil het beste... Je kinderen geven en toewensen en daarvoor bidden. Leg de handen op, bid voor ze, zegen ze. Maar ook met elkaar, als je wandelt met een broeder of zuster die je heel erg vertrouwt. Dus bid voor elkaar, zegen elkaar. Spreek bijbelteksten uit terwijl je iemand zegent, enzovoorts. Maar voel je gewoon vrij daarin om dit te doen. Om dit zo in praktijk te brengen en kijk wat de Heer daar doorheen wil doen. Nou, samenvattend, bevestiging van gezag, bekrachtiging, genezing, zegening. Daarop willen wij het als gemeente doen. We willen een Bijbelse gemeente zijn Laten we dit in praktijk brengen met elkaar. Nou, afsluitend. En nu komen een paar tips, een paar gedachtes. Juist omdat we ook zien dat het niet altijd... Dat het niet altijd goed gaat bij mensen. Dus wat ik zei, er zijn heel veel mensen die op zoek zijn naar allerlei wazige geestelijke manifestaties, noemen ze het dan. Allerlei dingen willen meemaken. Nou, ik ben echt niet tegen, als God iets wil geven, wil ik het ontvangen, zeg maar. Dus ik ben niet tegen wat God wil geven. Maar je hoeft niet van conferentie naar conferentie te gaan, van spreker naar spreker, om iets te ontvangen. Maar in de veiligheid van de gemeente, daarom zou het zo mooi zijn als we met volle vrijmoedigheid dit gewoon toepassen in de gemeente. De veiligheid van een plaatselijke gemeente, waar je de mensen kent, waar je makkelijker nee durft te zeggen als er iets gebeurt waar je denkt, ik weet niet, ik krijg de kriebels ervan. Dat is zo mooi. Als we hier alles wat de Bijbel hierover zegt in praktijk brengen, hoeven mensen niet ergens anders te gaan zoeken. Hoeven ze niet op allerlei wazige plekken met mensen die ze helemaal niet kennen dit te doen. Nou, wees dus vrijmoedig, maar ik wil erbij zeggen, niet roekeloos. En wat bedoel ik daarmee? Je kan heel gemakkelijk over iemands grenzen heen gaan. Dus stel je bent aan het wandelen met iemand en je zegt, hey, mag ik voor je bidden? En je wil de hand opleggen, vraag het even of het goed is. Kijk, soms weet je het wel als je iemand heel goed kent. Maar als je iemand niet zo goed kent, vraag het even. Is het goed als ik erbij de handen opleg? En als de persoon nee zegt, prima. Andersom, stel dat iemand zegt, dat heb ik wel eens een keer gehad, dat iemand in de dienst naar me toe kwam en die zei, ik wil je de handen opleggen, zodat je, volgens mij was het profetie of zo, gaat profiteren. Toen zei ik, nee dank je. Ik heb de eerste keer, durfde ik er niks van te zeggen bij mensen, toen ze dat zeiden. Maar dan dacht ik, ja, ik weet niet, ik ken het niet, ik vind het raar. En toen daarna heb ik er langer over nagedacht, toen dacht ik, ja, ik mag gewoon nee zeggen. En dat wil ik gewoon meedoen, je mag gewoon nee zeggen. Sorry, dat wil ik niet. En als iemand anders boos wordt, dan is het zijn probleem. Als die boos wordt in deze gemeente, vertel het even. Dan kunnen we nog ook een gesprek erachteraan doen. Maar we willen het gewoon veilig houden. Je kan gewoon vragen, hey, mag het? En als ze ja zeggen, geweldig. Nou, wees zorgvuldig waar je de handen op legt. Ik denk dat je niet dat ik die niet hoef uit te leggen. Maar bij een zieke zalving kan dit een dingetje zijn. Bidden voor zieken. Toets alle dingen. Ik ben ooit in een samenkomst geweest en daar werd tegen ons gezegd, als je meer van de geest wil, moet je stoppen met nadenken over de schrift en gewoon beginnen met ontvangen. Nou, dat was het toen, gelukkig had ik toen inzicht genoeg om daar weg te gaan. Als iemand dat zegt, dan kun je gewoon zeggen, nee joh, dat slaat nergens op, ik wil alles toetsen. En als ik het niet mag toetsen, zijn jullie onbijbels en dan moet je bekeren. Dus kun je een leuk gesprek hebben als je dat durft, maar in ieder geval, als iemand dat zegt, negeren. Het ook in de gemeente gehad hoor. Mensen die kwamen en die zeiden, we moeten minder de Bijbel en meer de geest hebben. Nou, ik ben vol voor meer van de geest. Ik denk dat iedereen die mij kent weet dat. Maar als iemand zegt minder van de Bijbel, dit is niet de gemeente. Wij willen meer van de Bijbel. Ik werd de vorige keer op aangesproken door iemand dat de beloftes die er staan bij Efeze van wordt vervuld met de geest en wat er dan gaat gebeuren, diezelfde beloftes staan in Colossense bij het woord. Woord en geest horen bij elkaar. Je kunt niet zeggen ik wil wel de geest, niet het woord. Dat slaat nergens op. Je kunt ook niet zeggen ik wil wel het woord, maar niet de geest. Of ik vind het woord geweldig, maar ik ben bang voor de geest. Dat ze horen bij elkaar. Dat is een beetje groot. Nou, dat was een laptop voor je. En dan twee tips nog en dan wil ik voor ons bidden. Maar verwacht dat God gaat werken. Weet je, als je bidt, heb een verwachting dat God naar je luistert. En God geeft niet altijd wat je bidt. Helder, dat snap ik. Maar als je bij voorbaat al bidt en je zegt, ja, waarschijnlijk wil je niet, ik zie dat als bij genezing, dan bidden we voor genezing. Maar dan komen er heel veel clausules, heren. Als het eventueel wel, als het in uw wil is, wilt u dan misschien, ja, ondanks dat, en ja, misschien wilt u wel iets anders, enzovoort. Ja, oké. Je kan ook vragen als een kind, waar we het net over hadden, van neem het koninkrijk aan als een kind. Je kan vragen als een kind, Heere God, ik verlang naar genezing voor die persoon. Wilt u het nu geven? En kijken wat God gaat doen. En doet hij het niet, hoef je niet te klagen. Dan kan je gewoon danken, want hij is nog steeds goed. Maar gewoon vrijmoedig. Dankbaar. Vol geloof. Zekerheid dat God goede dingen wil geven. Verwacht dat God gaat werken. En de laatste, wees niet ontmoedigd als er niets lijkt te gebeuren. Ik zelf heb daar nog wel eens last van. Dat is ook met preken zo en ook op andere momenten. Soms dan zie je gewoon geen vrucht. Niks zichtbaars. Weet je, hoeveel mensen heb ik bij de dood niet de handen opgelegd en gebeden voor de vervulling. En dan wacht ik op het keertje dat opeens iemand in talen begint te spreken. Oké, zo ben ik, sorry. Maar dat zie ik in de Bijbel. Denk, ja, dat zou een hele bevestiging zijn of zo. Maar dat heb ik nooit gezien. En dat heeft me wel eens tegengehouden. Ik dacht van, ja, dan kom ik, weet je. God wil die het wel gebruiken. Maar daar, dat is dus wat we uit ons hoofd moeten krijgen om te zeggen, zo en zo moet het. Maar gewoon in gehoorzaamheid, verwachtingsvol doen. En God heeft het altijd gezegend. Want ik heb naderhand wel eens gevraagd, want ik wilde het checken. Heb je wel, ja, wat gebeurde er? Wat heb je ervaren bij de dood? Wat heb je ervaren toen we waren voor vervulling? En heel veel mensen hebben gesproken over dat het echt voor hun een mijlpaal was. En dat ze kracht ontvingen. Maar niet emotioneel. Zeg maar niet in de heftige bidden in talen, profetie, juichen of wat dan ook. Maar heel rustig. Heel ja, bijna emotieloos, maar wel met vreugde, zeg maar. Dus zoek niet naar die ervaringen. Zoek niet of wees niet ontmoedigd als er weinig lijkt te gebeuren. Maar ga gewoon verder. Doe wat de schrift zegt. Dat is uiteindelijk wat God vraagt. God vraagt gehoorzaamheid. En hij doet de rest. En daar kunnen we in rusten. Nou, tot zover. Ik wil bidden voor ons dat we dit, ja, dat we ook hierin bijbels zullen zijn. Het is heel, kort is het niet, maar ik denk dat dit niet heel moeilijk is. Alleen het vraagt wel dat we over drempels heen gaan. En daar wil ik voor bidden, dat we gewoon niet zo krampachtig hoeven te zijn, zullen zijn, maar vrijmoedig, in alle veiligheid, een gemeente worden die ook dit op alle fronten, ja, nu al aan het toepassen is, maar nog meer gaat toepassen. Dus daar wil ik voor bidden. Laten we bidden. De Vader in de hemel, u heeft hier een fundament gegeven. En we hebben er iets over na proberen te denken, maar ja, we verlangen ernaar dat u ons verder onderwijst in uw woord, in de rijkdom in uw woord. Ik denk dat de meeste mensen hier niet eerder over nagedacht hebben. Wilt u dan geven dat dit ja, zaden zullen zijn in onze harten die u gaat gebruiken? Heer, we verlangen ernaar om wat we in de Bijbel lezen over gemeente zijn. Om dat in de diepste zin van het woord zichtbaar te zien worden. Heer, we verlangen ernaar om te zien hoe u, ja, zo niet dagelijks, wat er staat, dagelijks mensen tot geloof brengt. Heer, daar zijn we nu niet, maar daar verlangen we wel naar. En we zijn u dankbaar voor wat u al doet, maar we verlangen naar ja, de volledige openbaring van het gemeente zijn. Dat we u echt met kracht zien werken in ons midden tot verheerlijking van uw naam. Dat u ons dieper wortelt in de Heer Jezus. Dat u ons helpt om elkaar te dienen. En ik bid dat daarin handoplegging ook een plek zal zijn, of een manier zal zijn hoe we voor elkaar zullen gaan bidden. En dat we daar ook vrucht uit zien voortkomen die u wil geven. Heer, zegen ons zo. Ik bid u ook voor de kerk in Nederland. Heer, het bedroeft mij soms dat we, ja, dat in heel veel kerken er zo weinig ruimte is voor u om te werken, dat mensen het ergens anders gaan zoeken en op allerlei wazige plekken terechtkomen. Ik wil u bidden voor bescherming van uw lichaam. En dat u uw kerk echt in de, ja, in woord en geest gaat vormen en kneden. En dat we, ja, dat we een krachtige getuige zullen zijn in ons land. Heer, geef opwekking en reformatie in de kerk van Jezus Christus in Nederland. Wil u dat zo bidden in Jezus' naam. Amen.